Weet je, je gaat er geen maar avond vanmorgen, hoe denk je erom?
Waar ga ik doen? Nou, ik ben helemaal vol power.
Van 9 uur is afgelopen.
Ja, dat vind ik ook.
Mij heeft.
Ja.
Ja.
Dames en heren, wilt u plaatsnemen, zodat wij de vergadering van de commissie Samenlevingszaken kunnen gaan beginnen. Ik open de vergadering van de commissie Samenlevingszaken. U bent hartelijk welkom. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen, dus we kunnen nu overgaan naar de vaststelling van de agenda. U hebt de agenda gekregen. Heeft iemand wijzigingsvoorstellen voor de agenda? Niet. Kan iedereen ermee akkoord gaan dat we de agenda zo afhandelen? Dat kunt u allemaal. Dan zullen we dat met elkaar gaan doen. Er zijn deze keer geen notulen van de vorige vergadering. Want de vorige vergadering is live opgenomen uiteraard. En iedereen, ook thuis, kan op de computer nahoren en zien wat we hier allemaal de vorige keer gezegd hebben. Dat is dan letterlijk, en ik bedacht zo 2 minuten geleden, dat is dan al de eerste besparing van papier die we op het ogenblik hebben. En dat is een begin van iets wat nog veel meer gaat worden. Voor het spreekrecht, dames en heren, punt 4 van de agenda, heeft niemand zich aangemeld, zodat wij bij punt 5... het vragenuur terechtkomen. Er hebben zich 4 partijen aangemeld voor het vragenuur. Dat zijn CDA, heeft 2 vragen, ONS, ChristenUnie-SGP en D66. En ik begin bij het CDA, mevrouw Veendrik. U hebt het woord.
Dank u, voorzitter. De CDA-fractie heeft schriftelijk vragen gesteld over de aanwezigheid van de Legionella-bacterie in diverse sporthallen. Naar aanleiding van de beantwoording van die vragen hebben wij, die heb ik gelezen, en daar zijn we toch niet helemaal over gerustgesteld, over überhaupt het feit dat de Legionella-bacterie voorkomt, wordt aangetroffen. Het gaat om de volksgezondheid. En ik ben benieuwd wat het college gaat doen, nieuw beleid maken of maatregelen treffen om te zorgen dat het niet meer voorkomt in de toekomst.
Het college, meneer Vermeulen.
Onderwerp heeft ook betrekking op natuurlijk de gezondheid, maar het valt inderdaad onder sport, omdat het in sporthallen geconstateerd is. Wij zorgen daar natuurlijk ook van. Alleen bij nader bestudering van de cijfers die we hebben gekregen, bleek dat het dus inderdaad, maar dat antwoord heeft u gekregen, over een ongevaarlijke variant te gaan. Daarbij komt nog dat bij Legionella, dat is pas erg schadelijk. Als je praat over de ouderen en de zwakkeren in onze samenleving. En mag verwachten dat die niet primair in sportaccommodaties aanwezig zijn. Een beetje zwak argument misschien.
Wordt natuurlijk wel gebruikt.
Jawel, weet ik wel. Een beetje zwak argument, ja. Weet ik ook. Ik kom daar zo nog even op terug. Het speelt alleen op het moment dat de temperatuur van 60 graden gewoon niet bereikt wordt. Je moet in het begin, met name als er een langdurig stilstand is geweest, langdurig doorspoelen. En met name daarop hebben we gelet. Want er is een protocol bij iedere sporthalbeheerder, althans die voor de verantwoordelijkheid van de gemeente komen, wordt langdurig doorgespoeld in de veronderstelling dat daarmee het probleem is opgelost. Daarna worden monsters genomen, die zijn ook genomen. Wij hebben, toen wij dus zagen dat daar toch behoorlijk wat meetresultaten waren die in ieder geval wat verdacht waren, hebben we dus door een externe laten kijken van, ja, is hier verder wat aan de hand? Nou, blijkt dus inderdaad ongevaarlijk te zijn. Maar we hebben toch gezegd van, nou, misschien moeten we eens even goed nakijken of dat protocol wat strakker moet worden nageleefd. En ik heb dus een gesprek gehad met de clustermanager die dus over de sporthallen gaat. En wij hebben dus gevraagd om daar toch nog eens even extra aandacht aan te besteden. Dat is inmiddels gebeurd. Het is gebleken dat de protocollen goed zijn nageleefd. En er is extra nog doorgespoeld. Dus wij denken dat het probleem daarmee is getackeld. Het is wel zo dat dit is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de sporthallen, verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is natuurlijk wel zo dat een heleboel kledingcombinatie ook in bezit zijn en geëxporteerd worden door sportverenigingen. Of dat nou voetbal of andere sport is, maakt niet uit. Maar daar hebben we natuurlijk geen grip op. En ik wil ze dus dan ook oproepen, ook in het kielzog van wat de gemeente doet, ook daar extra aandacht aan te besteden. Maar het probleem is geconstateerd, is wat ons betreft ook getackeld. We hebben er aandacht aan besteed en ik denk dat daarmee het probleem voorlopig weer uit de wereld is. Het is een fenomeen wat ieder jaar, dat heeft u ook als antwoord gekregen, gesignaleerd wordt. En daar wordt ook op gepaste wijze mee omgegaan.
Goed, dank u wel.
Ik heb nog een aanvullende vraag.
Mevrouw Hendrik.
De sportverenigingen, krijgen die daar ook instructie voor die protocollen?
Volgens mij wordt dat in ieder geval door de, ik dacht door de KNVB, wordt dat nagekeken. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Als u dat precies wilt weten, kan ik dan wel even schriftelijk op naar laten kijken. Maar ik weet wel dat, kijk, die verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben, wij hebben daar protocollen voor. Daar wordt extra aandacht aan besteed en is al extra aandacht aan besteed. En daarmee is het probleem wat ons betreft weer uit de wereld. Dus overigens zo, het geeft natuurlijk wel tot slot even een belangrijk punt. Want we gaan nu, komt misschien straks nog wel aan de orde, met de nieuwe Boswat aan de gang. Daar hebben we gekeken van ja, misschien moeten wij onze installaties die we nu gaan bouwen nog eens een keer door een externe deskundige extra laten nakijken van of dat aan de nieuwste eisen en aan alle veiligheidseisen voldoen. Zodat we dit in de toekomst zoveel mogelijk proberen te tackelen.
Goed, dank u wel, meneer Van Meulen. Ik ga naar de fractie van ONS, meneer Van de Beek.
Ja, dank u wel, voorzitter. De open dag van het Antonius Ziekenhuis van afgelopen week einde, waar de nieuwe mobiele operatiekamer werd getoond, was een groot succes. Zo'n 1100 inwoners uit Noordoostpolder en waarschijnlijk ook daar omheen kwamen een kijkje nemen. En dat betekent dat de bevolking het Antonius Ziekenhuis op handen draagt, lijkt ons. En dat is een goed signaal vanuit het heden. Maar de ONS-fractie is...
Heeft u ook gevraagd dat de open dagen van Dr. Janssen ziekenhuis in de nog korte recente verleden heeft opgeleverd?
Meneer Bakker, het is een vragenuur en misschien wil meneer Van der Beek ook tot zijn vraag komen. En politieke statements is van de ONS-fractie op dit punt wel te verwachten.
Er wordt een stelling geponeerd ik denk van waar is die op gebaseerd?
Meneer Van der Beek heeft het woord en wilt u uw vraag stellen, meneer Van der Beek?
Ja, dank u wel. Nou goed, de ONS-fractie die wil heel graag weten hoe het college de toekomst ziet. En onze vraag is dan ook de actuele stand van zaken in het kader van tweede lijns gezondheidszorg. En daarnaast of er enig zicht is of dat het initiatief Schokkenbrink nog in Emmeloord een vestiging krijgt.
Het college, ik denk mevrouw Bogaert.
Dank u wel, voorzitter. De toekomst zien wij over het algemeen wel zonnig, ook als het wat betreft de beide ziekenhuizen. En wij hebben volgens mij toegezegd dat wij in november, dat wordt december, met een nota komen over de stand van zaken, over de samenwerking tussen beide ziekenhuizen. En er worden op dit moment gewoon gesprekken gevoerd met beide ziekenhuizen en de zorgverzekeraar. Dus ik denk dat het goed is dat wij daar dan in december met elkaar even op terugkomen. En dan daar krijgt u ook informatie over als commissie in een memo. Wat betreft Schokkerbrink, die plannen zijn nog steeds volop in ontwikkeling. En het heeft ook te maken met de kabinetsplannen op het gebied van de zorg. En het feit dat dit een hele moeilijke doelgroep is die ze willen huisvesten. Dus die plannen zijn niet van tafel, die zijn nog in ontwikkeling. We volgen dat nauwkeurig en daar hebben we ook wel gesprekken over om te kijken hoe dat vorm gaat krijgen. Dus dat proces loopt.
Dank u wel. Meneer Simonsen, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag gaat over het onderdeel sport. Het heeft een beetje betrekking, relatie met de motie die D66 ingediend heeft of in zou dienen. Het gaat over het onderzoek naar de vitaliteit en de voetbal, van de voetbalverenigingen en de kwaliteit van de accommodaties in de dorpen. We hebben die motie destijds niet gesteund, omdat de wethouder daarmee bezig was. En we zijn eigenlijk benieuwd wanneer we die resultaten kunnen zien of mogelijk dat er al resultaten zijn.
Meneer Van Meulen.
Ik ben blij dat u die vraag stelt, want het is toch een belangrijk onderwerp in het sportbeleid. We hebben, zoals u weet, in Emmeloord de zaken nu redelijk op de rails. Het valt te verwachten dat we dat binnenkort kunnen afronden. Maar de dorpen blijven natuurlijk een zorgenpunt. En ik heb destijds, toen die motie ter sprake kwam, heb ik ook gezegd dat we daar druk mee bezig zijn. Waarom zei ik dat toen? Omdat toen in behandeling was het onderzoek van de KNVB. Inmiddels heb ik dat onderzoek, dat is het beroemde rapport Schoppen 11, ik heb hem hier. Dat is inmiddels verschenen, dat is eind juni, begin juli is dat aan mij overhandigd. En wat hebben we nou gedaan? We hebben met name in de zomermaanden en nu pas geleden hebben we dat uitgebreid bestudeerd en ook inmiddels besproken met de KNVB, want die had het rapport namens ons opgesteld. Vervolgens hebben wij gezegd van ja, het is leuk dat u dat met ons bespreekt, omdat er namelijk een aantal elementen in zitten die ook betrekking hebben op de individuele vereniging, want daar is het natuurlijk uit opgebouwd. En daarom leek het ons verstandig om het ook eerst even kort te sluiten met de sportverenigingen die het betreft. Nou, dat zijn alle voetbalverenigingen in de hele polder. Het onderzoek had namelijk betrekking op de vitaliteit van die verenigingen. En daarnaast dan, en dat is meer het gemeentelijk verhaal, de trainingsvelden en de wedstrijdvelden. Eén punt wat daarbij nog kwam, en dat is u wel bekend, dat is namelijk de situatie van de kleedkamers. Dat is primair een verantwoordelijkheid van de verenigingen, zoals u weet. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, voor het groot onderhoud, het schoonhouden, noem maar op. En daar zit een bepaalde verbinding tussen die drie aspecten. Vitaliteit van de vereniging, dat wil zeggen in de definitie die u in dat rapport kunt terugvinden. Overigens, ik zeg u toe dat u, ik heb dat net met de ambtenaren overlegd, we hebben nog een hele stapel van dit rapport. U krijgt dat allemaal deze of volgende week gewoon voor iedere lid van de commissie een exemplaar. Dan kunt u daar kennis van nemen. Maar wij gaan binnenkort, om precies te zijn, ik geloof op 6 november gaan we dit in het beroemde polderoverleg, dus polderoverleg met de voetbalverenigingen, wordt dit hele rapport met de verenigingen doorgenomen. Ik heb in het als voorbereiding daarop, het is overigens 7 november zie ik nu net in mijn kladje, wij hebben dit ook besproken met de KNVB. En ik wil daar toch iets over zeggen. En misschien wat een uitgebreid antwoord, maar ik denk, ik hecht er toch aan om dat even toe te lichten, want het is een belangrijk punt.
Wilt u, we zitten hier in het vragenuur en niet bij de behandeling van het punt sport eigenlijk, meneer Vermeulen. Maar als u dat in een paar zinnen kunt doen.
Jawel. Ja. Dat kan denk ik wel. Naar de vitaliteit kijkend, daar worden wij niet vrolijk van. En primair is dat natuurlijk een verantwoordelijkheid van die verenigingen zelf. Maar als je kijkt naar een definitie van wat is nou vitaal. Nou, een vitale vereniging, dat is een vereniging die in alle leeftijdscategorieën is vertegenwoordigd. Van de 12 verenigingen zijn er 6 verenigingen die niet aan die definitie voldoen. Met andere woorden, die hebben gewoon een aantal gaten in de leeftijdsopbouw qua teams. Kijk naar de financiële positie. Is ongeveer de helft van de verenigingen niet financieel daadkrachtig. En waarom noem ik dat nu? En dan ga ik even terug naar die kleedkamers. Het is u wel bekend dat wij over de kleedkamers praten. Dat is een verantwoordelijkheid dus van de verenigingen. Ja, de verenigingen zijn dermate klein dat ze dus niet in staat zijn, gedurende maar liefst 12 jaar dat het duurt, want 12 jaar geleden zijn die kleedkamers overgedragen, om dit fatsoenlijk te onderhouden. Dat geeft dus nu een probleem. En daar speelt ook een aspect bij van leefbaarheid, daar speelt ook een aspect bij van het omvang van de vereniging en de verwachtingen daarop. Kortom, we hebben dit hele verhaal, daarom noem ik dit even wat uitgebreider, dit hele verhaal hebben wij nu in beeld gebracht. We zijn dus bezig om te kijken, zeker straks na de bespreking met de vertegenwoordigers van de vereniging, of we dit kunnen ombouwen in een beleidsnotitie. En daar speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. Ik zei net leefbaarheid. Aan de ene kant zou je zeggen, nou, dan moet je de verenigingen dus in stand houden, want dat willen we niet.
Misschien wilt u nu gaan afronden, meneer Van Buren.
Dat doe ik. Maar aan de andere kant hebben we een bezuinigingsoperatie van u gekregen om 330.000 in 2014 terug te gaan in de uitgaven sport. En dat probleem, dat ga ik binnenkort aan u voorleggen. En wanneer? Eind november, begin december met een eerste notitie. En ik denk dat wij begin januari met een bespreking in de commissie komen.
Voorzitter, mag ik een korte aanvullende vraag stellen? En wat mij betreft mag er ja of nee op geantwoord worden. Is de wethouder het met mij eens dat de grootste zorg, als het gaat om de kleedkamers, ligt bij Rutten?
U wilt ja of nee? Ik zeg dat ik dat niet weet. Ik heb gesprekken gehad met Rutte. En daar wordt gezegd dat het dermate slecht is. Ik heb zelf er gekeken. Ik vond het wel meevallen. Dus ik kan nu niet zeggen ja of nee.
Goed.
Als ik naar de normen van de KNVB kijk...
Ja, maar dat was de vraag niet.
Dan is het slecht.
Ja. Goed. Helder. Kijk op het lijstje. Mevrouw Droog, CDA.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft in de laatste raadsvergadering een opmerking gemaakt... Naar aanleiding van een ingekomen brief van een verontruste bewoner in verband met overlast door de migrantenhuisvesting aldaar. Wij hebben van de ambtelijke dienst een memootje gekregen, een mailtje. En wij zijn er eigenlijk niet helemaal blij mee met die reactie. Er wordt in de beantwoording duidelijk gemaakt dat de beleidsnotitie migrantenhuisvesting zich beperkt tot bestemmingsplannen rond grote projecten. Daar wordt aan gewerkt, dat weten wij. En het integrale beleidsplan kunnen we pas in het eerste kwartaal van 2012 tegemoet zien, waar ook de huisvesting in het dorpen wordt meegenomen. De CDA-fractie heeft toch de volgende vragen nu. Is het college bereid om deze nota naar voren te halen in verband met de urgentie daarvan? Wat gaat het college doen aan de klachten in band? Wat gaat ze daar concreet aan doen? En is het college bereid om zo spoedig mogelijk in beeld te brengen welke sociale componenten er nodig zijn om problemen met migranten te voorkomen? En dan kijken we vooral naar de toekomst, want er zal een behoorlijke categorie van deze mensen hier zich gaan vestigen. En die sociale componenten zijn wat ons betreft de gezondheidszorg, de taalontwikkeling, het onderwijs, vrije tijdsbesteding en participatie in de woonomgeving. Dus wij vragen het college om daar een inventarisatie van te maken en te kijken wat voor beleid we daarop moeten gaan maken voor de toekomst. Dat zijn onze vragen.
Dank u wel, mevrouw Droog. Ik kijk naar het college, meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter, mevrouw Droog zou wel aanwezig kunnen geweest zijn in de keuken van het college. Het college heeft van de week, en dat hebben we u met een memo ook laten weten, een themabijeenkomst gehad rondom migrantenhuisvesting. Laat ik de vraag in omgekeerde volgorde beantwoorden. Een van de dingen die we ons nadrukkelijk realiseren is dat er een heel groot verschil is tussen die beleidsnotitie die de huisvesting in het buitengebied regelt en die echt ingaat op uitsluitend huisvestelijke aspecten en de manier waarop je met elkaar de huisvesting in kernen zult moeten benaderen. En wat wij in elk geval willen, er staat een themabijeenkomst gepland op 31 oktober met uw raadscommissie. Overigens niet alleen met uw raadscommissie, maar ook met de raadscommissie woonomgeving. Omdat twee componenten in elk geval daar onderdeel van die discussie zouden moeten uitmaken. Waar we in onder andere willen verkennen welke beleidsonderdelen u ook als raad van mening bent dat betrokken zou moeten worden bij een goed beleid ten aanzien van migrantenhuisvesting. Omdat je inderdaad in de opsomming die u nu geeft allerlei elementen herkent die daar uiteraard mee te maken hebben. Dus er komt 31 oktober een themabijeenkomst. Een van de vragen die in die themabijeenkomst aan de orde zal zijn is de breedte van het toekomstig beleid. En dat gaat vanuit het feit dat wij ons dat realiseren, dat dat niet beperkt kan worden tot een huisvestelijke component. Wat doen wij aan klachten in band? Wat doen wij aan klachten in het algemeen? We hebben een afspraak met betrekking tot handhaving die wat mij betreft op dit moment betrekkelijk helder is. We reageren op klachten, we reageren op vragen om handhaving en we reageren op meldingen van excessen. En daarvoor is een normaal onderzoeksproces. Op het moment dat soort klachtenmeldingen bij ons binnenkomt, wordt dat onderzocht. En als er sprake is van situaties die werkelijk direct om ingrijpen vragen, wordt er door het college gehandhaafd. Maar omdat we ook van mening zijn dat je niet een soort, laten we zeggen, al te intensieve handhaving los moet laten op een beleidsterrein waarop je met elkaar nog geen alternatief beleid hebt geformuleerd, zijn we voor het overige in die handhaving op dit moment terughoudend. Dus we reageren uitsluitend op klachten, meldingen, vragen om handhaving. En daar geldt gewoon een onderzoek voor. En dat gaan we ook in de situatieband uiteraard gewoon doen. Kunnen we nou die nota naar voren brengen? Want dat is eigenlijk het laatste deel van de vraag naar voren halen. Nee, dat kan niet. Waarom kan het niet? Omdat het gewoon een tijd kost om een nota goed te schrijven en alle processen in dit huis naar behoren te laten doorlopen. Maar wat we wel kunnen doen, is met elkaar die themabijeenkomst op 31 oktober benutten voor, ik denk, een drietal vragen. Want ik denk dat daar aan de orde zou moeten zijn de vraag die ik net stelde, namelijk welke beleidsonderdelen zijn er bij annex. Ik denk dat we ons zouden kunnen afvragen in welke mate van intensiviteit daar dan een bemoeienis vanuit de overheid een rol bij zou moeten spelen. En eigenlijk helemaal aan de voorafgaande met elkaar een discussie zouden kunnen hebben over de vraag hoe je, met welke grondhouding je nou de huisvesting van arbeidsmigranten in Noordoostpolder tegemoet zou willen treden. Wat we op dit moment aan het doen zijn, overigens in overleg met de Griffie, is een poging om die themabijeenkomst te hebben, die te laten uitmonden, ook in het feit dat we ergens in december een wat formelere discussie met u kunnen hebben in raad of in commissieverband, waarbij we dan, laten we zeggen, kaderstellend richting kunnen geven aan die nota. En dat zou dan betekenen dat vervolgens vroeg in het eerste kwartaal 2012... we met elkaar ook in de breedte van al die beleidsterreinen, maar van tevoren door u zelf aangegeven in welke breedte en in welke intensiteit we dat probleem van die arbeidsmigranten tegemoet gaan zien. In die tussentijd gelden dus die twee dingen. Het algemene beleid als het gaat om groepshuisvesting in het buitengebied en de terughoudende houding ten aanzien van handhaving, maar wel onmiddellijk adequaat reageren op klachten, meldingen en verzoeken om handhaving.
Dank u wel. Meneer Ruijfrok, zijn uw vragen beantwoord, mevrouw Droog?
Ja, maar ik wil nog even iets aanvullends vragen. Want wij kunnen natuurlijk bij die themabijeenkomst met elkaar daarover spreken. Maar is het ook een idee om daar heel uitdrukkelijk ook de werkgevers bij uit te nodigen die veel met migranten werken? Om die ook vanaf het begin bij dit proces te betrekken? Want ik denk dat daar ook best wel een hele goede input vandaan kan komen.
Op zichzelf is, als je constateert dat het een beleidsterrein is wat een betrekkelijke breedte heeft in invalshoeken, het overigens ook zo dat er nogal wat verschillende belanghebbenden en indirect belanghebbenden bij zo'n beleidsterrein betrokken zijn. Want het gaat niet alleen over de werkgevers, het gaat over verhurende instanties, uitzendbureaus, het gaat over mensen die hier werken, het gaat over een woningbouwcorporatie, het gaat over de opvatting van mensen die in de dorpen wonen. En ik vind dat dat proces in elk geval een proces moet zijn waar ruimschoots aandacht is, mogelijkheden ook zijn voor mensen om hun inbreng op te leveren. En ik vind ook dat dat proces een zodanige vorm zou moeten geven dat we dat, laten we zeggen, niet alleen ambtelijk laten gebeuren, maar dat er gezamenlijk wordt opgetrokken met uw raadscommissie of raadscommissies. En dat is nou ook precies een van de redenen waarom ik daar geen haastwerk van zou willen maken. Maar echt wel onder de tijdstuk van heel vroeg in het eerste kwartaal 2012 zou willen koersen.
Goed, dank u wel. We gaan over naar de laatste in het vragenuur en dat is D66, meneer Van Wegen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vanmiddag ontvingen wij een persbericht over het kunstwerk langs de N50 bij Ramspol. Daar draagt de gemeente 85.000 euro aan bij. En de vragen zijn, ik heb drie vragen die liggen allemaal in elkaars verlengde. Dus. Vindt de wethouder de gemeentelijke bijdrage van 85.000 euro voor een dergelijk kunstwerk eigenlijk niet weggegooid geld in een tijd van zware bezuinigingen? De tweede vraag is, valt het besluiten over de aanschaf van dergelijke kunstwerken tegenwoordig binnen de reikwijdte van de adviescommissie AD van Eck? En de derde vraag is, hoe zit het met de uitvoering van het amendement van ONS en D66 uit december 2010 met betrekking tot de adviescommissie AD van Eck?
Ik geef het woord aan het college. Ik moet erbij zeggen dat de laatste vraag die u stelde, die doet mij nogal technisch aan. Maar de andere twee zeker niet. Maar meneer Ruijfrok die zal dat ook met wijsheid beantwoorden, hopen we.
Ik kan twee hele korte antwoorden geven. Op de eerste vraag, voorzitter, zou mijn antwoord zijn. Nee, dat ben ik absoluut niet van mening. Dat is het college absoluut niet van mening. Op vraag 2 en 3 kan ik antwoorden dat er nog geen adviescommissie beeldende kunst is. Want dat de afwikkeling van het AD van Ekfonds nog niet voltooid is en derhalve ook de vorming van die commissie nog niet op dit moment aan de orde is. We hebben wel in het college overigens van de week een notitie gehad om te regelen dat we in elk geval in de tussentijd daar waar zich dingen voordoen, want we gaan ze niet zoeken, maar daar waar zich dingen voordoen, die vragen om het deskundig advies als het gaat om beeldende kunst en openbare ruimte, dat we daarom daarvoor onze eigen ambtelijke deskundige binnen CUSA zullen raadplegen. Overigens is dit besluit gewoon genomen onder aanvoering niet van een adviescommissie, maar van het toen nog bestaande stichtingsbestuur van het Adi van Eck Fonds.
Goed, dank u wel. Dan is hiermee de vragenronde afgelopen en zijn we bij de agendapunten. Daar wil ik graag een vooropmerking bij maken. We hebben de NICE-rapportage, we hebben de programmabegroting. We gaan eerst nu de NICE-rapportage behandelen in de volgorde van onderdelen zoals u dat ook op de leeswijzer hebt gekregen. We zullen kijken welke fracties daar vragen over hebben. Nou, dat doen we op de normale manier. Het college krijgt antwoord. Als wij zowel agendapunt 1 als agendapunt 2 afgehandeld hebben, dus aan het eind van de behandeling van de NICE-rapportage en aan het eind van de programmabegroting onderdelen, ga ik u vragen of u nog in een tweede termijn elkaar bevragen wilt. En of u nog in tweede termijn nog een speciaal bepaald punt, een statement wilt maken. Het zou kunnen zijn bijvoorbeeld dat u op enig punt een motie wilt indienen of overwegen. Nou, dan is dat het moment om daar politieke opmerkingen over te maken. Dus in eerste termijn gaat het om het bevragen van het college op politieke vragen. Want u hebt alle informatieve en technische vragen uiteraard aan de tafeltjes kunnen stellen en gesteld. U hebt alle antwoorden gekregen. Het gaat nu alleen nog om de beleidsvragen die overblijven. Kunnen we elkaar daarin vinden voor het protocol van deze vergadering? Ik zie geen bezwaren. Dan gaan we dat zo doen. Dus we beginnen, dames en heren, bij de NICE-rapportage. Je zou het zo kunnen zeggen, ook voor degenen die thuis meekijken en luisteren. In de NICE-rapportage kijken wij over... Kijken we een beetje terug en kijken hoe de stand van zaken nu is op de diverse beleidsterreinen. En bij het tweede punt, de begrotingsbehandeling, kijken wij van hoe gaan wij onze gelden het komende jaar en de jaren daarna mogelijk besteden. En welke keuzes worden daarin gemaakt. Dat is waar het nu vanavond over gaat, op bepaalde terreinen. Maar dat merken we vanzelf. Akkoord, beginnen wij bij... De programmabegroting, en dat is, beginnen we bij pijler 4, leren in Noordoostpolder, pagina 30 en 31. Zijn er fracties die daar vragen over hebben? Ik zie meneer Simons en zie meneer Bakker. Ja, puur de NICE-rapportage, hè, meneer Simons?
Ja, vooruitlopend op de centjes, want dat mag een vraag het wel voor zijn, hè, een politieke vraag. Heb ik een vraag over het fenomeen combinatiefunctionaris. Wij waren daar natuurlijk grotendeels erg gelukkig mee, omdat dit fenomeen behelsde dat er verschillende doublures opgevangen zouden worden. En dat je een zekere, laat ik het zeggen, dat het werk een beetje versmalt zou worden, doordat je dingen kon combineren. De partijen in het veld, die beluisteren je ook. En ik hoor wel eens verontrustende geluiden van: schuiven jullie nou niet alles onder die combinatiefunctionaris? En mijn vraag is aan de wethouder: hebt u daar voldoende zicht op? Is dat transparant? Wie doet nou eigenlijk wat? En is het volkomen helder wie wat doet? Laat ik het zo formuleren.
Goed, dank u wel, meneer Bakker.
Ja, voorzitter, het college heeft als voor de activiteiten van de burgers een hele hoge doelstelling in mijn beleving neergezet. Namelijk dat 80% van onze inwoners voldoet aan de zogenaamde RSO-norm. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de wijze waarop het college heeft vastgesteld hoe dat percentage nu ligt. En dan zit ik met de vervolgvraag van: welke instrumenten gaat het college daarop inzetten zodat die 80% ook gehaald wordt? Pagina 32 staat dat, voorzitter. En aanvullend ten aanzien van de in de vragenuren zijn de vragen gesteld over accommodatiebeleid. En daar staat ook een onderdeel over in.
Sport komt nog, hè? Dat is u. U hebt de leeswijze voor u, neem ik aan.
30 en
volgende. Pagina 30 en 31 gaat het over leren in de Roospolder. Ja, dus daar komt u straks aan. Ja. Goed. Dat waren de vragen wat dit punt betreft, het college. Leren in de Roospolder. Wie van het college? Daar gaat meneer Ruifrok over.
Het vervelende is, u haalt aan een onderwerp wat op bladzijde 32 staat. Dat is namelijk de combinatie functionaris. Dus eigenlijk hoort dat straks behandeld worden. Maar ik wil nu wel een poging doen.
Ja, bij mij staat hij op bladzijde 31. Hoe kan dat nou? Punt 6.
Ja, u hebt gelijk, meneer Simons, het staat bij 31.
Klopt.
Bij
maar het is een breed, dat weet u, de combinatiefunctionaris heeft betrekking op onderwijs, cultuur en sport. En in de uitvoeringsnota die er in juli en augustus is verschenen, dat uitvoeringsplan, wat u toen als raad heeft vastgesteld, daarin is bepaald dat wij 7,9 FTE's gaan inzetten in totaliteit. Hoe de verdeling exact is, weet ik niet. Ik weet wel dat voor sport 5 FTE's ongeveer beschikbaar is. En dan weet ik niet waar uw vraag verder op doelt. Of dat betrekking heeft op sport, cultuur of onderwijsdeel.
Eigenlijk gaat het nog iets verder. Want ook welzijn en wijk is daar natuurlijk bij betrokken. En dan wordt het nog even complexer. En ik kan ook de zorg begrijpen die bepaalde instellingen hebben. Die zeggen, ja, dit deden wij altijd. Dat raken wij kwijt. En dat heeft gevolgen voor de centjes ook die we krijgen. En daarom is mijn vraag, is er nu voldoende zicht op wie wat doet?
Ja, volgens mij staat het in het uitvoeringsplan. Want in het uitvoeringsplan en volgens mij ook de daar voorafgaande besluitvorming in uw raad om over te gaan tot de benoeming van combinatiefunctionarissen. Daar was in het voortraject was bijvoorbeeld de bosimpuls. En die bosimpuls, daar zaten, dat was een mix van een aantal maatregelen. Die is voor een deel is die opgenomen, al die gelden, al die doelstellingen, ook in de combinatiefunctionaris. En volgens mij gaat dat vrij breed. Ik heb niet goed zicht op het onderwijsdeel en op het cultuurdeel. Ik weet wel dat bij het sportdeel een deel van de bosimpuls gewoon omgezet is in combinatiefunctionarissen. Dus die zorgen, althans vanuit mijn verantwoordelijkheid voor sport, die deel ik op dit moment niet. Ik moet u wel zeggen dat wij natuurlijk nog driftig bezig zijn met het zoeken van de 7,9 FTE's. En we hebben in juli en augustus hebben het uitvoeringsplan vastgesteld. Vanaf dat moment zijn we gaan zoeken naar mensen en dat loopt tot op de dag van vandaag nog. Dus ik deel uw zorgen nog niet, maar het kan zijn als u signalen krijgt, dan wil ik u vragen om dat gewoon in deze commissie aan de orde te stellen of eventueel via een vragenstellerij. Misschien dat wethouder Ruifrok misschien nog een aanvulling hierop heeft, maar ik zie hem al meeschudden.
Nou, meneer Simons is helemaal tevreden, zie ik wel. Dan zijn wij, ik kijk even rond, zijn we toe aan de volgende pijler 5a sport. Daar heeft meneer Bakker een vraag. Zijn er nog meer die daar vragen over hebben? Niet, dan is het woord nu aan meneer Bakker.
Ja, ik zal de eerste vraag niet herhalen, voorzitter. Ik neem aan dat het helder is, die 80% die gaat voldoen aan de RSO-norm. Heel nieuwsgierig hoe het college dat meet. De tweede vraag is over de accommodatiebeleid, met name ten aanzien van de dorpen, waar het college heeft aangegeven dat er toch wat knelpunten liggen. In dat kader zou ik de vraag aan het college willen stellen of er ook al nagedacht is over de inzet van de gelden die we nu gereserveerd hebben voor de ILG-ontwikkeling, waarvan bekend is dat bij de provincie in ieder geval de pot leeg is. En waar we door, omdat het geld is dat we eigenlijk in die situatie zouden moeten bijpassen, dat het eigenlijk niet meer voor die doelstelling gereserveerd hoeft te worden. En of daar in dit traject bijvoorbeeld over nagedacht is om daar gelden uit te halen.
Ja, meneer Vermeulen.
Op de eerste vraag, RSE-norm. Ik weet dat die er bestaat. Ik heb ook de toelichting gelezen op de bladzijde 32. Die zal ongetwijfeld vaak gemonitord worden. Wie dat gedaan heeft en hoe dat gedaan is, spijt me, daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. Misschien is het handig dat we die vraag gewoon even meenemen. Krijgt u dat alsnog? Wat betreft de sport en de ILG-norm, of ILG-gelden, is Leader gelden. De pot Leader is inderdaad leeg. Er zit volgens mij in de reserveringen voor de cofinanciering die de gemeente moet ophoesten, zit volgens mij nog wel wat ruimte. Maar ik weet wel dat er een aantal projecten nog in behandeling zijn. Onder andere evenemententerrein in Luttelgeest. Ik weet niet in hoeverre dat verder geoormerkt is. Ik heb wel, want dat is in het verlengde van uw vraag ongetwijfeld, ik heb zojuist iets geroepen over de kleedkamers in de dorp, hè, met name voor de sportverenigingen. Als het mogelijk is om dat geld daarvoor in te zetten, als we dat al zouden willen, hè, want daar wil ik u uitdrukkelijk op wijzen. Ik heb dat zojuist ook gezegd, de kleedkamers zijn 12 jaar geleden overgedragen aan de verenigingen. Verenigingen die hebben korting gekregen op de huur van de velden, die hoefden de trainingsveld niet te betalen, die hoefden geen OZB te betalen. De tarieven zijn heel gematigd gebleven. Dat moet voor een gezonde vereniging voldoende zijn om het onderhoud en ook het schoonmaken van de kleedkamers gewoon fatsoenlijk te kunnen doen. Waren het niet dat er een heleboel verenigingen zijn die door krimp of noem maar op, allerlei oorzaken, gewoon niet in staat zijn gebleken om dat te doen. En dan is het wel heel goed dat men nu aan de bel trekt bij de gemeente van ja, we hebben een probleem. Ja, prima ligt die verantwoordelijkheid wel bij de vereniging zelf. Ik wil niet zeggen dat ik het probleem niet erken. Alleen daar moet ik wel nu in een tijd van bezuinigingen, en in een tijd omdat het de verantwoordelijkheid van de verenigingen was, hebben wij als gemeente daar natuurlijk geen gelden voor apart gezet. En daar moet ik nu een oplossing voor gaan zoeken. Die oplossing heb ik niet zo 1, 2, 3. Ik heb net al genoemd dat ik daar zeer binnenkort, na behandeling met de KNVB, maar ook met in overleg met u, naar een oplossing ga zoeken. En ik ga u een dilemma voorleggen. En daar mag u een oordeel over geven. En ik ben daar nu op dit moment mee bezig. Ik heb geen budget op dit moment om dat op te lossen.
Goed, dank u wel. Dat waren de vragen als het gaat over sport. Dan zijn we bij pijler 5b, kunst, cultuur, bibliotheek en pijler 5c, cultureel erfgoed. Dus samen de pagina's 35 tot 37. Mevrouw Wiedijk, zie ik, zijn er nog meer vragen op dit punt? Ik zie meneer Van de Beek, ik zie een heleboel. Nou, we gaan gewoon even linksom deze keer, maar ik begin bij mevrouw Wiedijk.
Ik heb een vraag over wat er staat bij de speerpunten. Het inzetten op Nagelen als tweede werelderfgoed binnen de Roospolder. Inclusief het bevorderen van de komst van Maison d'Artiste. Mijn vraag aan het college is, blijft het college daarop inzetten? Op Nagelen als tweede werelderfgoed? En dan had ik nog een vraag over bladzijde 36.4. Over de lokale omroep. Dat staat overigens verkeerd genoteerd bij de toelichting. Want het is de OZO die commercieel gaat worden, natuurlijk niet de Radio Noordoostpolder. Mijn vraag aan het college is, de landelijke norm voor toekenningen voor de publieke omroep, dat is €1,30 per huishouden. De gemeente die doet nu €1 per huishouden. Is het college bereid om dat daar €1,30 van te maken volgens de landelijke norm?
Dank u wel. Ik kijk de kring even rond. Ik denk dat meneer Van de Beek aan de beurt is. Ja?
Ik had dezelfde vraag als mevrouw Wiedijk. Dus,
Dan zult u hetzelfde antwoord ook wel krijgen, denk ik. Ja, meneer Van der Velde?
Wel, voorzitter. Het betreft in feite de OZO. Ik heb dat ook in het ambtelijk overleg gevraagd waar daar de status van is. Ik heb begrepen van ambtenaren dat dat wordt afgebouwd. Mijn vraag is eigenlijk aan de wethouder is of er nog mogelijkheden zijn voor het bestaansrecht van de OZO in samenwerking met Radio Noordoostpolder en of daar nog een rol voor de gemeente is voor iets weggelegd.
Helder, dank u wel. Meneer Van Wegen.
Ja, voorzitter, korte vraag. Pagina 35. Kan de wethouder een update geven over de zelfstandiging tussen de culturele instellingen en de beoogde interne verzelfstandiging herstel? Ik stel nog een keertje. Kan de wethouder een update geven over de samenwerking tussen de culturele instellingen en de beoogde interne verzelfstandiging van culturele zaken?
Goed. Ik kijk even rond. Dat waren de vragen. Ja, het college. Graag. Meneer Ruifrok.
Voorzitter, het college is niets van zins de doelstelling nagelen als tweede werelderfgoed te handhaven. Dat is een hardnekkige tekst die op de een of andere manier ergens in een apparaat zit en er elke keer weer uitrolt.
Dat antwoord helpt om het eruit te krijgen.
Ja, dat weet ik niet, want ik zou u meer voorbeelden kunnen noemen van dingen die met grote hardnekkigheid blijven terugkeren. Overigens, als je het hebt over Maison d'Artiste, mevrouw Wiedek, dan zou ik u, laten we zeggen, als ik feitelijk ben, hetzelfde antwoord kunnen geven. Ik wil daar overigens wel een restrictie bij maken, want het college is in de ontwikkeling van Nagelen wel nog steeds heel erg bezig na te denken of er grote ontwikkelingen zouden kunnen zijn. Mensen zouden kunnen zijn die dingen willen en die hun plek zouden kunnen vinden in Nagelen, die zouden kunnen bijdragen aan de opwaardering van Nagelen en de revitalisering van Nagelen, die uitgaat van haar eigen kracht. Dus als er initiatieven zouden opduiken die lijken op dat Maison d'Artiste, dan zijn we daar bepaald niet ongeïnteresseerd in, om het maar eventjes op z'n Gronings te zeggen. U heeft overigens absoluut gelijk dat er gewoon een textuele fout in de najaarsrapportage staat op bladzij 36. Op het moment dat ik hem opmerkte en doorgaf aan de ambtelijke dienst, was dit boekje gedrukt. Het was eerder gedrukt dan dat we zelf beseften dat het gedrukt was. Want het moet uiteraard natuurlijk de OSO zijn, dat klopt. De discussie over de vraag of die, want het is niet een enorm bedrag, het is een aanbevolen bedrag, die 1,30 euro per inwoner aan de lokale omroep zou moeten worden uitbetaald, is een hele oude discussie. Tot nu toe is het standpunt van de gemeente en dus op dit moment ook nog steeds van het college, dat we daar niet toe over willen gaan. En daar hebben we een aantal berekeningen op losgelaten waarom dat niet hoeft. Als u dat echt wilt, maar dan moet ik ze reproduceren, dan kan ik die motivatie nog wel weer een keertje boven tafel tillen. Maar het is absoluut staand beleid en het is al een aantal malen opnieuw ter discussie geweest. En elke maal is het weer uitgekomen op het feit dat we dat niet willen. Meneer Van der Velde vraagt mij naar de afbouwsituatie OZO. Nou, laat ik dat antwoorden vanuit de bevindingen die ik tot nu toe heb in de gesprekken met Radio Noordoostpolder en de OZO. Waarbij we in elk geval geprobeerd hebben bij de organisaties ervan te doordringen dat het heel verstandig zou zijn als je tot een vorm van samenwerking in welke gestalte dan ook zou komen naar de toekomst toe. Omdat de doelstellingen van beide organisaties op zijn minst een forse overlap vertonen. Dat leidt niet tot beweging. In elk geval niet bij de OZO, want de OZO is een andere koers ingeslagen. En heeft nadrukkelijk te kennen gegeven niet te willen samenwerken met Radio Noordoostpolder, maar te streven naar een zelfstandig voortbestaan. En een voortbestaan wat overigens ook een zekere mate van commercialisering in zich heeft. Dat is hun eigen nadrukkelijke keus. En ik zie vooralsnog niet veel mogelijkheden om beide partijen opnieuw om de tafel te krijgen, want die kloof is gewoon heel erg groot. Afgebouwd, het college heeft daarover nog geen definitieve besluiten genomen. Die gaan we wel nemen binnenkort en dat zou ik een beetje schuilenvinkje spelen om te doen alsof dat niet gebeurt. Want wat ik in elk geval het college ga voorstellen, en dan komt het ook naar u toe, is om te kijken naar de oorspronkelijke doelstelling die de OZO had in relatie tot de veranderde techniek en de veranderde wereld. En daarbij de vraag aan de orde stellen of het nog langer een gemeentelijke taak is om de OZO te subsidiëren. En het is ook absoluut zo dat de huisvesting van de OZO binnen het museumcentrum om een andere reden onder druk staat. Want we hebben binnen het museumcentrum de ruimte heel hard nodig. Kijken dus naar een zo efficiënt mogelijke invulling van de vierkante meters daar. Dus daar gaat wel iets veranderen. Ik loop daarmee absoluut voor op een discussie in het college. Maar omdat die zo nadrukkelijk aan de orde is, heb ik daar niet zoveel bezwaar tegen. Maar dat krijgt u met welke uitkomst dan ook binnenkort toch op uw bordje. Meneer Van Wegen, een update van de verzelfstandiging culturele instellingen. Nee, die kan ik u niet geven. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Maar wat er gebeurt is absoluut nog niet rijp voor een discussie. Ik beloof wel dat u zeer binnenkort ook in een themabijeenkomst over die verzelfstandiging nader geïnformeerd gaat worden. Want ook daar zullen we gewoon forse stappen in moeten zetten. Maar dat proces kent gewoon intern nog een iets langere looptijd. Maar we kunnen ons niet permitteren om dat al te lang te rekken. Dus absoluut begin volgend jaar gaan we daar met elkaar over praten.
Goed, dank u wel, meneer Ruifrok. Dan gaan we over naar de volgende pijler. En dat is 6a, de pagina's 38 tot 41, als het gaat over maatschappelijke participatie in de Roospolder. Welke fractie zou daar mogelijk vragen over hebben? Mevrouw Van Keulen en meneer Jorna zie ik. Ja, mevrouw Van Keulen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over het WW-bestand. Zoals er aangegeven wordt in de najaarsrapportage, bladzijde 40, hebben we een stijging van 12% in tegenstelling tot wat er beoogd was. En dat was 2,5%. Nou heb ik van de beleidsambtenaar begrepen dat daar geld voor is van meevallers van voorgaande jaren. Maar hoe lang denkt u dat nog vol te kunnen houden mocht deze lijn zich doorzetten? En ik heb ook begrepen dat er alles aan gedaan was om iedereen aan het werk te krijgen. In hoeverre zijn jullie bereid de aanpak sociaal return te hanteren?
Dank u wel, meneer Jorna.
Meneer voorzitter, onder punt 8 op bladzijde 40 staat nog steeds dat dit huis blijft investeren in het stimuleren van de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen die in onze gemeente gevestigd zijn. We constateren als inwoners alleen maar dat er steeds meer faciliteiten in beide ziekenhuizen komen. Het dus voor ons heel goed gaat. Vanwaar nog steeds die investering.
Dank u wel. Mevrouw Bogaerts.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft het WWB-bestand waar de ChristenUnie-SGP een vraag over stelt. Het klopt, die lijn die van de groei van de WWB die lijkt zich nog wat door te zetten. Terwijl we hadden beoogd min 2,5%, dus eigenlijk een daling voor dit jaar. En dat heeft alles te maken met de economie die nog niet heel erg ver op stoom is, om het zo maar te zeggen. Wij hebben daar middelen voor opgenomen in de begroting. En we hebben bij de voorjaarsnota ook voorgesteld om nog een miljoen extra aan de reserves toe te voegen van de WWB. Om de last die extra uitkering met zich meebrengen te kunnen dragen. Wij zijn daar echt kritisch op die WWB. Dus dat volgen we in die zin ook heel erg nauwkeurig. Omdat de middelen vanuit het Rijk om mensen te kunnen laten reïntegreren op de arbeidsmarkt steeds meer afnemen. Dus we zien aan de ene kant het uitkeringbestand stijgen en de middelen om daar wat aan te doen die nemen alleen maar af. Dus dat lijkt een grote discrepantie. En het is voor ons ook wel een redelijke uitdaging om de lijn om veel meer mensen uit die WWB te krijgen. En dat is een behoorlijke opgave, laat ik het zo maar zeggen. Er wordt intern heel hard aan gewerkt. En de laatste maand zag ik volgens mij een stabilisering. Dus ik hoop dat we die vol kunnen houden. Maar het is iets wat we heel nauwlettend volgen. En dit moet niet een aantal jaren achter elkaar gaan duren. Want dan krijgen we financieel grote problemen. De SROI, die Social Return on Investment, is absoluut bij ons ook aan de orde. Dus daar kijken we ook naar bij aanbestedingscontracten. We zijn nu ook weer aan het kijken van wat gebeurt er allemaal intern hier in huis. Waar kunnen nog mensen vanuit de bijstand in meedraaien of in meewerken of mensen vanuit Concern voor Werk. Dus dat heeft ook voortdurend onze aandacht. De heer Jorna had vraag gesteld over de ziekenhuizen. Daar hebben we in het begin ook al heel even over gehad. Wanneer ziekenhuizen nog beter gaan samenwerken of meer kunnen gaan samenwerken, dan zou het kunnen betekenen dat de zorg voor onze inwoners ook verbreed wordt en dat mensen voor meer voorzieningen hier in deze gemeente terecht kunnen. En daar is het ons uiteindelijk ook om te doen. Dus vandaar dat wij investeren in die samenwerking tussen de beide ziekenhuizen.
Dank u wel. Ik kijk rond. Ja, dan gaan we naar de volgende pijler en dat is 6b, sociale werkvoorziening, pagina 243. Zijn er fracties die daar vragen over willen stellen? Niet, dan gaan we over naar de volgende pijler en dat is recreatie, pagina 49 en 50. Ik kijk weer even rond. Alle vragen zijn beantwoord. Ik kijk even naar de volgende punten die er dan staan. 2, 3, 4 en 5 en die opmerking die eronder staat. Dat pak ik maar even in één keer. Zijn er fracties die daar nog vragen over willen stellen? Niet. Dan zijn we aan het eind van de behandeling van de najaarsrapportage. Eerste termijn. Zijn er in tweede termijn nog fracties die een statement willen geven over het een en of het ander? Niet. Dan kunnen we overgaan naar het volgende agendapunt. En dat is de programmabegroting. We doen dat, dames en heren, op dezelfde manier. We beginnen bij de pagina's 1 tot 23, of daar vragen van u zijn over wat deze commissie betreft stukken dingen staan die u van belang vindt naar voren te halen. En dan gaan we de diverse programma's langs. Ik begin bij
Die pagina's 1 tot 23 is een van de fracties van de partijen van plan om daar een vraag aan het college over te stellen. Niet, dan gaan we gewoon naar de pijlers toe van programma 2 sociale leefbaarheid. En we gaan eerst naar pagina 52-54 van de begroting. En daarin gaat het over leren in Noordoostpolder. En ik kijk de kring rond wie van u daar opmerkingen over zou willen maken. Ik zie meneer Bakker. Zijn er nog meer die over die pijn, meneer Van der Velde? U beide, meneer Van der Velde, wilt u uw vraag stellen of meer vragen wat u maar wilt?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste vraag die betreft de kindcentra. Zoals aangegeven op bladzijde 52. Daar is aangegeven dat in principe één kindcentrum per dorp moet komen in 2012 tot afspraak. Dat zal moeten leiden tot afspraken en keuzes zal moeten leiden. Dat is prachtig. Maar mijn vraag is, hoe realistisch is dat uiteindelijk toch? De tweede vraag die heeft te maken met iets wat ik eigenlijk, en dan corrigeert mij maar zegt dat is niet de zaak te doen, die vraag. Dat heeft eigenlijk te maken met een samenwerking. In onderwijs, of het nou gaat om een brede school of en later in een ander verband wordt weer genoemd het technocentrum, maar dat hoort hier niet thuis. Dat is even hoe het college ziet de mate van samenwerking tussen ROC, VMBO, zeg maar, voortgezet onderwijs. Dat zijn de twee vragen.
Meneer Bakker?
Ja, voorzitter, ik zal van het college naar aanleiding van dit programma, want het staat er niet met zoveel woorden in, ten aanzien van het leerlingenvervoer willen vragen of het college al een standpunt heeft ingenomen over kinderen die zeg maar hoogbegaafd zijn en daardoor niet in het reguliere onderwijs hun plek kunnen vinden en daarom naar een Leonardo school gaan, waarvoor dan eventueel een reiskostenvergoeding zou moeten worden gerealiseerd.
Ik kijk naar het college, meneer Ruifrok.
De conclusie die op basis van onderzoek en gesprek getrokken is, dat het wenselijk is te verkennen of één kindcentrum per dorp in principe als keuze een verstandige keuze is, vraagt om een heel zorgvuldig proces waarin wij als gemeente niet helemaal aan het stuur staan, want er zijn anderen die dat proces met name tot stand zullen moeten brengen. En ik hoop heel erg dat we erin slagen om het enthousiasme wat in dat onderzoek vervat zat, ook om te zetten in een daadwerkelijk uit te werken beleidsrichting. Als u aan mij vraagt, is dat realistisch, dan denk ik dat ik daar twee soorten antwoorden op kan geven. Ja, dat is absoluut realistisch. Want het is in de context van Noordoostpolder, anders hadden we namelijk die keuze uit het onderzoek niet ook beleidsmatig en bestuurlijk onderschreven, de meest verstandige richting om met elkaar op te gaan. Als u aan mij vraagt of er nog een heleboel gebeuren moet voordat je die keuze ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht hebt, dan moet ik daar ook ja op zeggen. Daar denk ik dat ik het even bij moet laten. Dat proces gaan we in en wat hier staat is inderdaad juist. Ergens in de loop van het volgend jaar gaan we daar opnieuw met elkaar over praten. En dan gaan we er ook concreter over praten. Volgens mij is een goede relatie van het ROC met het bestaande onderwijs in Noordoostpolder een absolute must voor beide instituten.
Om de vraag even nader te specificeren. In diverse situaties in projecten wordt er gevraagd om samenwerking tussen ROC, in dit geval dan Fries Sport, want in een aantal notities staat het over Deltion College en staat het over landsteden. Dat geloof ik dan even wel. Maar als het gaat om vitaliteit van kennis in dit gebied, dan is mijn vraag in feite, hoe beoordeelt u dan de mate van samenwerking tussen een ROC Fries Sport en de overige kennisinstellingen in dit gebied, voor het aantal projecten dat we willen starten en reeds lopen als het gaat om leren in Noordoostpolder?
Ja, die vraag is mij te algemeen. Ik kan een antwoord geven op die processen waarop wij zelf actief zijn en betrokken zijn. En ik kan zeggen dat we daar gelukkig, maar dat kan ook niet anders, want ik heb u net gezegd dat het bijna een conditio sine qua non is, in uitstekende gesprekken en samenwerking met het ROC aan ontwikkelingen werken. Maar of dat helemaal een bevredigend antwoord is op uw vraag, dat weet ik niet. Ik kan overigens op de vraag van meneer Bakker geen antwoord geven, want dat weet ik niet. Het college heeft daar bij mijn weten, en ik word nog niet vergeetachtig, geen besluiten recent over genomen. Maar dat betekent dat ik me dus moet gaan afvragen waarom dat niet zo is of dat we dat wel moeten doen. En dat ga ik doen.
Goed, dat is ook een mooi antwoord. Kunnen we overgaan naar de volgende pijler en dat is sportpagina's 54 en 55. Wie van de fracties? Ik zie de PVVP. U hebt het woord, meneer Elschot.
Op bladzijde 54, voorzitter, bij speerpunten staat goed onderhoud openbaar gebied rond de corridor. Wat kan ik me daar bij sport bij voorstellen?
Ik kijk naar het college. Ik moet zeggen, het lijkt me ook nogal technisch om. U hebt die vraag misschien ook wel bij de tafeltjes gesteld. U ziet het niet staan. Ja. Ja, we zijn hier wel gewend om van tevoren, of in ieder geval goed onze beleidsvragen te stellen. En als u dit echt weten wilt, dan zult u contact moeten opnemen met de ambtenaren.
Het zal ongetwijfeld in het gebied van beoogde Wellewaard zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien iets met zwemmen te maken heeft. Maar dat is ook het enige wat ik ervan kan zeggen.
Goed, dan gaan we de golven, want die zullen er wel meer belang bij hebben dat het er netjes uitziet.
We gaan over, dames en heren, naar de pagina 56 tot 58. Dat gaat over kunst, cultuur, bibliotheek en de pijler cultureel erfgoed. Ik kijk weer even rond. Ik zie meneer Jorna en ik zie meneer Simonsen. Dat is het, ja? Meneer Jorna, gaat uw gang.
Meneer voorzitter, u weet dat de VVD er niet naar streeft om meer borden in een gemeente te krijgen. Toch is er één bepaald bordje wat wij wel enigszins missen hier in de gemeente. En dat is een bordje wat we in allerlei gemeenten wel tegenkomen. Dat is het bordje zustergemeente. Dit gaat dus over toerisme. Wij hebben enige band met Ringerike in Noorwegen. Is daar iets van een zustergemeente of houden we het af of trekken we het aan? Valt er iets over te zeggen namens het college? Want de band bestaat al jaren, dat is bij iedereen bekend. Maar waarom zijn we geen zustergemeente?
Ja, meneer Jorna, dat is een mooie vraag, maar dat lijkt mij een zaak van bestuur van BFE als het gaat over de relatie met andere landen. En dat lijkt me niet een vraag over cultuur, als ik eerlijk ben. Dus het is een prima vraag, maar misschien wilt u die dan wel op een andere manier stellen in bestuurlijke kring.
Misschien kan de wethouder ons even doorspelen aan de burgemeester.
Dat is ook prima, dat kan de griffier ook wel doen, dus dat komt wel goed. Ja, meneer Simonsen.
Dank u wel, voorzitter. Op bladzijde 57 komen we bij punt 2 het volgende tegen. Kunsteducatie voor het voortgezet onderwijs wordt versterkt door de vraag beter inzichtelijk te maken en het aanbod te ontwikkelen. Dat punt is al meer aan de orde geweest en ik stel weer de vraag. Welke processen spelen momenteel daarin een rol? Welke instellingen worden daarbij betrokken? Is er ontwikkeling in? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag.
Ja, wie van het college gaat op deze vraag antwoorden, meneer Ruifrok, denk ik?
Ja, voorzitter, en nee, voorzitter. Als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van kunsteducatie en de samenwerking met het onderwijs, dan maakt dat wat mij betreft onderdeel uit van de discussie die we aan het voeren zijn in het kader van de verzelfstandiging en de veranderingen die dat ook binnen het museumcentrum teweeg zou brengen. Mevrouw Simonsen verluisterde mij net iets in wat ik wel tegen u wil zeggen, maar dat is volgens mij, of mevrouw Bogaerts, excuus, maar dat is volgens mij, dat is oude gewoonte, zijn niet. Sommige dingen blijven gewoon hangen.
We konden mevrouw Simonsen hier ook al nog niet zo ontdekken naast meneer Simonsen. Dus,
ja, meneer Simonsen. Ja.
Goed,
ik ga ervan blozen, maar Nee, kijk, de wijze waarop het huidige aanbod is vormgegeven, dat staat in allerlei bestaand foldermateriaal van het museumcentrum. En ik weet dat er op dit moment heel veel behoefte is aan duidelijkheid voor wat bijvoorbeeld de provinciale rol zal zijn in het komend jaar om de vormgeving voor het volgend jaar op een goede manier tot stand te brengen. Maar dat is allemaal heel erg in beweging, dus ik kan u daar niet een concreet antwoord geven op dit moment, want dat is gewoon te onduidelijk.
Dank u wel, meneer Ruifrok. Dat waren de vragen rond deze pijler. Dan zijn we bij pijler 6a, pagina 59 tot 63. Als het gaat over maatschappelijke participatie in Noordoostpolder, kijk ik de kring weer even rond. Meneer Van der Vel zie ik en mevrouw Kramer. Dus één per fractie. En ik zie ook meneer Jorna. Ja, dit zijn de vragen op het ogenblik. Ik doe maar even kalm aan, want het is ingewikkeld. Mevrouw Kramer, u hebt het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het vrouwencentrum dat wordt gesubsidieerd. En een onderdeel daarvan is het Maatjesproject. Om de staalachterstand bij vrouwen goed te krijgen. Alleen het vrouwencentrum is alleen bedoeld voor vrouwen. En heeft het college ook nagedacht over een beleid voor mannen met een taalachterstand?
Dank u wel, meneer Van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft pagina 61.8, het bestand werkwet bijstandgerechten. Er wordt aangegeven dat het daalt in 2012 met 2,5% ten opzichte van 2011. Ik heb dat ook ambtelijk nagecheckt hoe de realiteitsgehalte van die 2,5%. Mijn vraag is eigenlijk aan het college. De vraag is, kijken we even naar de macro-economische ontwikkelingen op dit moment en de zorgen die op ons afkomen. En vervolgens koppel ik daar ook bij, hoewel dat in een andere commissie wel was, maar dit zijn wel twee kanten van dezelfde medaille. Dat heeft te maken met het inkomensdeel werk en bijstand. Of we uiteindelijk hier niet een veel te rooskleurig beeld meenemen uiteindelijk in onze planning.
Dank u wel, meneer Jorna.
Ja, voorzitter, ik zit even te zoeken of ik nu wel bij het goede onderdeel zit. Ik had een vraagje over wijkgebouwen en wijkplatforms.
Wilt u de pagina er even bij noemen? Dat is voor de meelezer voor ons ook wel handig.
Ja, ik zie hem hier nou niet bij staan.
Oké, nou.
Mag ik hem wel vragen?
Ja, natuurlijk. Ja.
Zelfs VVD is er momenteel van overtuigd dat IGW een belangrijke positie in onze gemeente gaat innemen. Gaat goed, toch?
Moeten we hier nog bijzondere aandacht aan geven? Dames en heren, thuis, er wordt normaal niets geapplaudisseerd in de raad, maar dit was ook maar een grapje.
Ja. Dank u wel.
Ja, niet van de heer Jorna, maar van u. En als u dat geen grapje vindt, hebt u een overtreding gemaakt.
Ik constateer echter dat de wijkplatforms en overleg in de dorpen goed lopen. Er zijn ook in de wijken overal wijkbuurthuizen. Nou verbaast het mij dat die wijkplatforms hun vergaderingen vaak niet kunnen houden in de buurthuizen. En dat lijkt me een heel tegenstrijdig iets. Zou het college daar iets aan kunnen doen of hebben ze daar een mening over? Lijkt me logisch iets.
Het zijn vragen aan zowel mevrouw Simons als meneer Ruifrok. Ik denk dat ik maar begin bij mevrouw Simons. Mevrouw Bogaert, wilt u niet boos zijn op de voorzitter? U hebt
nou,
het woord,
ik ga langzaam twijfelen of ik ooit goed aan heb gedaan om de naam te kiezen. Maar toch ben ik daar nog steeds wel heel trots op de naam Bogaert. Dus dat laat er dan maar er zo in. De vragen die zijn gesteld. Ja, het CDA die vraagt wel heel veel van dit college. Want nog maar een paar maanden geleden heb ik u toegezegd dat wij het vrouwencentrum structureel gaan subsidiëren. En nu komt u al met een soort van mannencentrum, proef ik uit uw vragen. En dat is denk ik niet aan de orde. Tenzij de mannen in deze gemeente daar heel veel behoefte aan hebben. Of daar, dat daar specifiek vraag nou zou zijn dat deze groep ook ondersteuning nodig heeft. Omdat ze misschien in een soort van isolement zitten of weet ik wat. Dan hoor ik dat, dat wel. Maar ik vond dit eigenlijk nog wel genoeg voorlopig. Het vrouwencentrum. De Partij van de Arbeid die vroeg het over dat inkomensdeel en die 2,5%. Daar hebben we het eigenlijk in het begin ook over gehad. Mevrouw van Keulen vroeg daar ook naar. Dat we eigenlijk nu aan het stijgen zijn richting de 10% en dat we juist die daling hadden voorgesteld. Hebben we dat de rooskleurig voorgesteld? Nou, als je nu kijkt met de kennis van deze dag misschien wel. Aan het begin van het jaar, toen we bezig waren met dit beleidsplan, toen leek de economie weer iets aan te trekken. En toen gingen we ervan uit, we moeten met de middelen die we hebben op het gebied van participatie, moeten wij toch meer mensen die uitkeringen uit kunnen krijgen. En dat is eigenlijk ook nodig, let op het geld dat we krijgen in ons inkomensdeel. Dus het deel waar we uitkeringen uit betalen. Maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn, omdat de economie gewoon eigenlijk helemaal niet aantrekt, maar nog wat verder wegzakt op een bepaalde manier. En dat merken we natuurlijk in het Oostpolder ook heel erg sterk. Dat bedrijven nog omvallen en dat daardoor mensen toch een beroep moeten doen op die WW of in de bijstand terechtkomen. Dus zoals net gezegd, wij doen er alles aan. En zodra er nieuwe geluiden komen vanuit Den Haag over de middelen die we daarvoor krijgen, dan is er ook meteen een actie erop om te kijken of we plannen moeten bijstellen. Dus daar zitten we echt bovenop om te voorkomen dat dit de pan uit gaat groeien, dit probleem. En u heeft gelijk, dit thema raakt heel erg aan economische zaken. En we zijn inmiddels bezig met een beleidsplan sociaal-economische zaken. En dat moet begin volgend jaar in de commissie komen. En dat geeft dan ook weer een antwoord hoe we dat samenspel zien tussen de economie en die sociale kant.
Een aanvullende vraag stellen. Het zal toch niet zo zijn dat dan die nota sociaal-economisch beleid alleen maar in de commissie BVN aan de orde komt. Ik neem aan dat die dan ook zeker hier aan de orde komt.
Ja, volgens mij komt hier zelfs in de commissie woonomgeving aan de orde. Maar dat zal ik met de heer Schutte wel overleggen waar we dat feestje gaan vieren.
Dat is geweldig, mevrouw Boogaard, dat u ook op dit punt over feestjes kunt praten.
Ja. De VVD had een opmerking over IGW. En we zijn natuurlijk blij om te constateren dat zij ook de meerwaarde inzien van IGW. We hebben met elkaar even afgestemd dat ik de vraag over de wijkplatform, zeker de buurtcentra, op me zal nemen, omdat het accommodatiebeleid straks bij mij in de portefeuille zit. Daar gaan we volgend jaar mee aan de slag. En het is natuurlijk niet goed dat de wijkplatforms, dat weten wij ook, niet in de buurthuizen terecht kunnen, omdat er andere activiteiten zijn of omdat misschien iemand vindt dat die activiteiten voorgaan. Het buurthuis is van de wijk, dus dat moet op die manier ook benut kunnen worden. Dus wij delen die mening en wij gaan daar volgend jaar, en niet dit jaar nog, maar volgend jaar wel mee aan de slag om te kijken of we daar bewegingen in kunnen krijgen. En om daar ook met elkaar een wat andere visie op los te laten dan die nu is.
Ja, daarmee kunnen we deze pijler afronden. Dan zijn we bij het volgende streepje van wat mag het kosten. De pagina's 64 tot 67. Ik kijk de kring van de commissie weer even rond. Zijn er vragen over? Ja, alleen mevrouw Van Elk zie ik. Mevrouw Van Elk, u hebt het woord.
Voorzitter, als ik hier mijn begroting zie en dan de begroting van met name 2012, dan zie ik met name aan de batenkant een optimistische raming van de inkomsten. Met name ook in de sport, kunst en cultuur. Ik denk namelijk dat dit nogal eens vies kan tegenvallen in deze crisistijd. Is het college dat met mij eens? Hoe gaat het college daarop inspringen als dat nodig mocht zijn?
Ik geef het woord aan meneer Vermeulen.
Ja, op bladzijde 65, daar staat die specificatie per pijler. En als u dan de rechterkant ziet, dat is de batenkant. En als u dan bijvoorbeeld bij B5302, dat sportaccommodaties, kijkt, dan ziet u een lijn vanaf 2010, 2011, 2012, dan stijgt die. 2013 stijgt die, 14 stijgt die, 15 stijgt. Hoe komt dat? Dat is de doorwerking van de tarievennota die wij hebben besloten in het voorjaar. Dat is 10% gedurende 3 jaar van de huur voor de sportvelden, sportaccommodaties in het algemeen. Dus dat is een onderdeel overigens van die doelstelling die ik u zojuist heb genoemd, 330.000 bezuiniging. Nou, een deel daarvan wordt dus afgedekt nu al door de vaststelling van die tarievennota. Dus dat is doorverwerkt. Voor de rest zie ik, moet ik eerlijk zeggen, niet grote stijgingen. De stijging die dus 2010, 2011 bijvoorbeeld bij sportaccommodaties, die kan ik zo 1, 2, 3 niet verklaren. Maar ik neem aan dat u dat in tafeltjesoverleg ook al heeft gevraagd. En dan moet misschien nog even naar gekeken worden. Maar de rest van de stijging is volgens mij voor de hand liggen dat dat de doorwerking is van dat tarievennota.
Ja, ik heb aan de tafeltjes inderdaad daar ook het over gehad. Met name ook het Centrum Kunstzinnige Vorming, Kunst en Cultuur. Daar zijn ook toch wel wat hogere begrotingsgetallen begroot. En dan denk ik, ja, denkt men meerdere inkomsten te krijgen in 2012?
Ja, misschien kan wethouder Ruijf ook er iets zinnigs over zeggen. Ik weet wel dat we natuurlijk gewoon de normale inflatiecorrectie toepassen. Hè, stijging op de tarieven. En ik kan me voorstellen dat gebruikers van het muziekcentrum het misschien te duur vinden. En het aantal dan gaat dalen hè, in verhouding tot hun inkomen. Zulke soort elementen. Maar ja, dan vraagt u naar details die ik niet weet. Misschien dat Wouter Ruijver ook daar nog iets...
Nee, maar ik bedoel in grote lijnen van, de tijd is er niet beter op geworden voorlopig. En misschien wordt het er ook nog niet beter op in de komende 2012. Maar hebben wij een buffer? Kunnen we ergens op inspringen? Dat bedoel ik eigenlijk.
Ik begrijp dat u... Vraagt u, want anders wordt het heel technisch. Ik zie het college ook zo wat kijken. Maar vraagt u eigenlijk naar het beleid... Van het college.
En naar het beleid van het college. Of ze iets achter de hand hebben voor als het financieel heel erg gaat tegenvallen, zeg maar.
Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. In het algemeen. We hebben natuurlijk een besluitende begroting vastgesteld in het voorjaar. Althans, de hoofdlijnen. Dat gaan we nu concretiseren. Ja, daar heb ik u al aangegeven dat de marges natuurlijk heel erg klein zijn. We hebben natuurlijk onze gewone reserves. Als er een tekort is op een bepaalde post, dan moet er bijgeraamd worden. Hè? Dan vragen wij meer budget om dat gat weer te dekken. We hebben natuurlijk wel wat reserves. Maar ja, die zijn voor een heel groot deel natuurlijk geoormerkt. Voor dit soort zaken... heb ik geen middelen beschikbaar, zo 1, 2, 3.
Mag ik een vraag stellen die in het verlengde daarvan ligt, maar die eigenlijk een verhelderend antwoord geeft op, hoop ik althans, op het antwoord dat wethouder Bogaerts heeft gegeven?
Ik begrijp, u wilt een aanvullende vraag stellen die verhelderend antwoord geeft. Dat is altijd prachtig.
Ja, nou ja, precies.
Velden.
Vraag, wat ik heb net begrepen, dat... U komt met straks met een sociaal-economische nota. En dat daarin verwerkt zijn de mogelijke extra financiële tekorten die als gevolg van economische omstandigheden een rol gaan spelen. En volgens mij heeft dat ook te maken met de vraag die mevrouw Van Elk stelt. Dus volgens mij zit het antwoord. Voor mij zit het antwoord daar onder andere voor gedeeld. En heb ik dat net ook verkeerd begrepen?
Maar... De antwoorden, werkelijke antwoorden, die komen later op een later moment aan de orde. Van als het ook zover is, denk ik. Dan moet er dan beleid gemaakt worden, neem ik aan. Of meneer Ruijfrock, die weet nog...
Kijk, wat wel van belang is dat wij anders omredeneren. Want die buffer, schetst mijn collega Vermeulen, denk ik heel terecht, die hebben we dus niet achter de hand. Want als we die hadden, zou u het weten. Maar onze redenatie is andersom. We stellen een financieel kader, ook in de richting van onze instituten als het gaat om cultuur, want laat ik me daartoe beperken. En dat betekent dat als er op de een of andere manier tegenvallers optreden, men hun uiterste best zal moeten doen om die tegenvallers te compenseren en op een andere manier meer inkomsten te verwerven. Dat is één van de dingen die in dat proces van verzelfstandiging en verandering die daarbij hoort straks aan de orde gaat komen, hoe je dat zou moeten organiseren, onder welke randvoorwaarden en welke ruimte dat moet gebeuren. Maar de financiële kaders in deze begroting zijn wel de financiële kaders waarbinnen men zal moeten opereren. En dat in deze tijd, want dat klopt,
risico's met zich meeneemt. Theater wat geconfronteerd wordt met een btw op de toegangsprijzen. Een muziekcentrum wat ongetwijfeld te maken krijgt met mensen die iets minder makkelijk kiezen voor het volgen van activiteiten aan dat centrum. Ja, dat denk ik dat dat wel aan de orde is. Maar dat zal dus betekenen dat je het op andere wijze moet gaan compenseren om toch aan deze bedragen te komen.
Nou, dan is mijn vraag voldoende beantwoord, want dit geeft toch wel enige duidelijkheid. Wij hebben het niet als gemeente en ja, dan zal het op een andere manier boven tafel moeten komen, eventueel als het nodig is. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Ik kijk even verder. Dan zijn we hier bij de afronding van de behandeling van de programmagroting wat deze commissie betreft. Ik vraag u, wil een van de fracties in tweede termijn nog een politiek statement geven? Iets aan of afkondigen, mevrouw Van Elk?
Het is niet zo dat ik een politiek statement wil afgeven, maar ik wil wel even toch weer complimenten geven voor hoe de programmabegroting is samengesteld enzovoort. Het leest ontzettend makkelijk. Ik kan niet genoeg benadrukken dat de overzichtelijkheid heel goed is en de begrijpbaarheid van de stukken. Ik heb het in het voorjaar geloof ik ook al gezegd, Betty. Maar nou, chapeau. Ik vind het geweldig.
Goed, dank u wel. Dan zijn we toe aan agendapunt 6.3. En dat is de vraag of u rond de moties die bij deze commissie passen, die in het verleden aangenomen zijn en die nog ergens in een proces zitten, of u daar nog vragen over zijn. Dat zijn de moties 43, 70, 77 en 79. Heeft iemand van u daar vragen over voorbereid? Meneer Simons, zie ik.
Ja, ik heb op een van de moties heb ik geen antwoord kunnen krijgen van het ambtelijk apparaat. Misschien dat de heer Vermeulen, denk ik, er enig licht over kan geven. Het gaat over de bezuiniging van het theater en die 25.000.
Welke motie is dat?
77, excuus, bladzijde 13. En dan wordt er gezegd, in september kan worden bezien op welk bedrag de begroting werkelijk sluit. Het is natuurlijk wel technisch van aard, maar ik kon geen antwoord krijgen. Dus misschien dat u het weet.
Weet het college?
Nou, anders dan krijg ik het antwoord wel.
U kunt die vraag ook schriftelijk stellen en ja, dan krijg ik het antwoord.
Dank u wel.
Ja, ja, het is theater, dat valt primair onder wethouder Uifrok. Maar ik kan me voorstellen dat wij bedoelen van ja, dat hangt afhankelijk of is afhankelijk van de jaarverslagen en begrotingen en hoe dat allemaal wordt uitgewerkt. Maar veel verder kom ik niet op dit moment.
Prima, dan kan op andere manier die vraag nog een keer gesteld worden. Zijn er nog meer vragen rond deze moties? Niets, dan kijk ik naar de agenda en komen we bij punt 7, dat is de sluiting. Het is een vroegertje vanavond, dat is de eer aan u, de vergadering is gesloten.